Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis en welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube met ons meemaakt of via de podcast. Ik hoef het niet te zeggen, denk ik. Mijn naam is Marga Sanderink. En ik ben vanmorgen de gastvrouw en beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst wordt voorgegaan door Reinier Gosker. De organist is Evert van Dijk. De collecte is voor Stichting Leergeld en wordt toegelicht door Harm-Jan Jansen. De bloemen uit deze dienst zijn voor Harm-Jan Jansen. Iets over de komende weken. In juni en juli gaan we op burenbezoek. In juni is dat 22 juni. We gaan dan naar de doopsgezinde gemeente in Zutphen. Tenminste, voor degene die willen, natuurlijk. En op 29 juni bezoeken leden van de vrijzinnige buurtgemeente Lochem en Zutphen Het Penningshuis. Meer informatie hierover vindt u in het blad Het Penningshuis. We ontsteken de kaarsen en openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen en om ons voor te bereiden op de dienst. We zingen zo Psalm 67, vers 1. Ik wens ons allen een goede dienst.
Dat de tegenwoordigheid, de goedheid en de liefde van de eeuwige hier in ons midden zij. Laten we een moment stil zijn tot God. Onze hulp in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Beste mensen van de geloofsgemeenschap hier in het Penningshuis. De psalm waarmee we zojuist begonnen, psalm 67, dat telt in het Hebreeuws precies 49 woorden. Precies zoveel als de Bijbelse Omer-telling van 7 maal 7 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Pasen en Pinksteren zijn van oorsprong oogstfeesten. En met Pasen werd dan in het oude Kanaan de eerste gerstenschoof en op Pinksteren de eerste tarwe schoof. Als eersteling naar de tempel gebracht. En bij het aanbieden ervan werd dan Psalm 67 gebeden in het Hebreeuws of gezongen. Mogen. Zo ging die psalm. Mogen God goed voor ons zijn. Ons zegenen. Mogen zijn gelaat over ons lichten. Dat men op aarde jouw weg kent. Dat alle volken weten dat jij bevrijdt. De mensen zijn je dankbaar, God. De mensen zijn je allemaal dankbaar. De mensheid is blij en juicht, want jij spreekt rechtvaardig recht over de mensen. De mensheid, je geeft haar leiding op aarde. De mensen zijn je dankbaar, God. De mensen zijn je allemaal dankbaar. Want de aarde, die heeft haar vrucht gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons tot aan de rand van de aarde. Ja, tot aan de rand van de aarde is er ontzag voor God. Ik heb wat ruzie met uw lezenaar, want ik moet mijn papieren kwijt en er moet licht opvallen. Maar ik geloof dat het zo wel goed komt. Ook op Pinksteren, als de gemeente van Jezus bijeenkomt, dan is het ook op Pinksteren dat je dan aan het begin van de dienst je blik richt buiten het kerkgebouw en op de wereld. En dan dragen we de wereld eerst aan God op voordat we dan weer verder gaan en uit de schriften gaan lezen. Nou ben ik zelf sinds november vaak in de Open Hof in Kampen. En dat zult u vast wel iets van gehoord hebben, dat daar dat kerkasiel plaatsvindt. Ik ben met emeritaat, heb niet een hele gemeente meer aan mijn hals hangen. Dus ben ik daar een beetje gaatjesvuller. Ik kijk altijd in het rooster voor de komende week, waar zitten de gaten. En dan probeer ik die op te vullen. En dat doe ik door het lezen van de vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. De Torah-vertaling van Genesis tot en met Deuteronomium. Die kwam net uit in een mooie band, vlak voordat kerkasiel begon. Dus ik hoefde er niet over na te denken. Ik dacht, ik begin bij Genesis 1. En mijn adem duurt langer dan die van Marjolein Faber. En ik ben nu bij nummerie 27. En lees nog even door. En als de Torah uit is, dan hebben we gelukkig ook nog de profeten en de wijsheidsboeken en ook nog het Nieuwe Testament. Dus we kunnen nog even door. Hoewel ik hoop dat het niet nodig is. En uit wat daar gebeurt, ik moet eerlijk zeggen, daar gebeuren wonderen. Door wat mensen doen. Dan komt er opeens een bakker uit Groningen. En die komt wat cakejes brengen. Dan maakt er iemand een lied. Dat zullen we nog merken in het vervolg van deze dienst. Het is ook heel grappig dat ik opeens een jaargenoot van mij ontmoette. Die had ik 50 jaar niet meer gezien. Maar opeens moest ik hem opvolgen. Want hij was 2 of 3 of 4 uur voor mij aan de beurt. Een van de dingen die ik meegenomen heb is dit. Een gebed, een Kyrie-gebed van Marieke van den Berg. Bij Openbaring 21. En in Openbaring 21, daar hebben we de zinsnede. En de zee was niet meer. De zee staat in de Bijbel symbool voor alles wat chaos is. En wat het menselijk leven op het land bedreigt. Ik lees dit gebed. En we beamen het dan in plaats van het Gloria-lied, wat daar hoort na het Kyrie, met lied 756, de verse 1 tot en met 5. Goede God, als straks de golven wijken en onthullen wat moest zwijgen, staat u ons dan bij? Wat schemert onder spiegeling van water, valt droog, komt boven, aan het licht. En we zien van aangezicht, tot aan het dieptepunt van zee en oceaan. Dan zeggen zij hun waarheid aan. Het bodemvolk in hun gesmoorde spraak. Atlantisch, stil en Middellands. De taal van Rode Zee en Dodenzee. Van de gekaapten, de gekooiden, teruggeduwden, overboord gegooiden. Egyptenaar met wagen, paard en lans. God, wanneer de zee teleurgesteld zich afkeert van het land, sta dan naast ons op het strand. En dan grijpen we uw hand en knijpen zacht een code. En we schrijven in het zand K. Y. R. I. E. Kyrie, ontferm u, Heer. Maar ook Gloria. Gloria, want geprezen bent u, eeuwige, die de overkant afschaft. Niets zal dan meer zijn zoals het was. Geen gedroomde kust van groener gras, geen overtoom van zoete melk en room. Er zal geen daar meer zijn. Geen zij, geen ver. Alleen nog maar een hier. Een wij. Een er. Waar licht moet zijn. En één die zegt, ik kom. Sinds ik alweer 9 jaar geleden met emeritaat ging, ben ik van Lieverlee een soort zelfbenoemde ambassadeur van de internationale joods-christelijke dialoog geworden. Nederland is nu eenmaal een klein taalgebied, zodat lang niet alles wat er wereldwijd in die dialoog aan de gang is, of aan de hand is, of aan de orde is, ook hier in ons kleine landje bekend wordt. Misschien nog wel bij diegene wie je vakgebied het is, maar niet bij de gewone kerkganger in de plaatselijke gemeente. In deze Pinksterdienst kijken we een beetje wereldwijd en hoop ik u daarover wat bij te praten. En te meer omdat ik nogal bang ben dat de resultaten die we de afgelopen 60 jaar in de joods-christelijke dialoog behaald hebben, dat die door de huidige oorlog tussen Israël en Hamas, en ook hier in onze media en op straat, zomaar van tafel geveegd zouden kunnen worden. Ik lees daartoe de eerste verzen uit het boek Handelingen. En daarnaast volg ik dan het leesrooster van de synagoge, waar kort geleden op Shabbat Emor gelezen werd uit Leviticus 23. En ik lees dan die passages die gaan over Pasen, over Pinksteren en over die omertelling van 7 x 7 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Ik begin met Handelingen 1 en dan luisteren we naar een muzikaal, ik wou zeggen een kort muzikaal, maar dat weet ik niet, moet ik me ook laten verrassen. Een muzikaal intermezzo over de melodie van Psalm 145. En daarna dan lees ik enkele fragmenten uit Leviticus 23. En vervolgens zingen we dan een lied, wat u waarschijnlijk nooit eerder gezongen hebt, een lied van Wijlen Tom, Naast de Pad, over die drie Bijbelse pelgrimsfeesten. Het eerste couplet gaat over Pasen, het tweede over ons Pinksterfeest dat we vandaag vieren en het derde over het Loofhuttenfeest. Maar ik begin met Handelingen 1, de verzen 1 tot en met 8. En daar schrijft Leviticus aan een zekere Theophilus. Nou weten we niet of die ooit bestaan heeft. Waarschijnlijk wel, misschien ook niet. Maar het is ook een literaire manier van Lucas om ons bij zijn verhaal te betrekken. Want Theophilus, dat betekent gewoon iemand die van God houdt. Theophilus. Nou ja, u zit daar voor me, nietwaar? Dus u bent aangesproken. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel opgenomen werd, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, gezegd had wat hun opdracht was. Aan hen heeft hij zich na zijn lijden in vele merktekenen levend getoond. En gedurende 40 dagen, dat is dus die omertelling, die 40ste dag. Gedurende 40 dagen heeft hij zich aan hen laten zien en tot hen gesproken over het koningschap van God. Als hij met hen samen is, is zijn verkondiging aan hen als volgt: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met Heilige Geest. En zij die bijeengekomen zijn, die vragen aan hem: Heer, gaat u in deze tijd voor Israël het koningschap herstellen? En dan zegt hij tot hen: het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar als Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der aarde. Tot zover onze lezing uit het boek Handelingen. De fragmenten uit Leviticus 23, die lees ik u maar voor uit dit mooie boek waarover ik u daarnet al vertelde. De Torah-vertaling van Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Ik zou u er een avond over kunnen vertellen, over die vertaling, maar ik ga het toch maar gewoon lezen. Leviticus 23 en ik begin bij vers 9. Sla dan nog een fragment over en lees dan vanaf 15 weer verder. En de Eeuwige sprak tot Mozes: spreek het woord tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als ge zult komen in het land dat ik u geven zal, en ge zult oogsten zijn oogst, dan zult ge een volle schoof, de eerste van uw oogst, naar de priester brengen. En hij zal de volle schoof opheffen voor het aangezicht des Heren, opdat het u ten goede zal gaan. En op de morgen na de Shabbat zal de priester de volle schoof opheffen. En vanaf de morgen na de Shabbat, vanaf de dag dat gij de volle schoof hebt opgeheven en gegeven, dan zult ge 7 weken tellen. Tot de morgen van de 7e Shabbat zult ge tellen 50 dagen. Dan zult ge brengen tot bij de eeuwige een nieuwe gave van tarwebloem. Uit uw woonplaatsen zult ge broden meebrengen als opgeheven gave 2. Gebakken uit 2 schelpjes tarwebloem. Ze zullen gedesemd worden gebakken. Eerstelingen voor de eeuwige. En dan nog iets verderop, dan eindigt het hoofdstuk met deze woorden. Zo zult ge deze Shabbat heilig roepen en geen dienstwerk doen. Voorschrift voor altijd, waar ge ook wonen zult, voor al uw komende geslachten. Als gij de oogst binnenhaalt, als ge de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult ge uw akker niet tot de rand afmaaien, en wat van uw oogst is overgebleven, laat dat nou liggen. Laat het liggen voor de arme en de vreemdeling, ik, de eeuwige, uw God. Tot zover onze lezing. Ik zie nu pas dat het niet het slot was van Leviticus 23, want dat gaat nog even door. Maar hier eindigt onze lezing. En we zingen nu dat lied van Ton Naastenpad.
Thank you.
Na de overweging dan zingen we ook om ons geloof te belijden op deze Pinksterdag, lied 722. Komt er niet tussendoor. Melodie, die zullen we straks wel goed kennen inmiddels. Ik weet niet of de organist gauw naar huis zou willen. Maar kan ik uw aandacht ook vinden? Hoe heet onze organist? Evert. Ja, ik zie de handen achter de oren. Dat lied gaan we zingen na de overweging. Dus we zijn nog goed geoefend, dus dat zal best heel goed lukken. Dus na de overweging nog een keer 722. Ja, precies. Beste mensen, de evangelist Lucas die laat zijn tweede boek, Handelingen der Apostelen, dus beginnen, zoals we lazen, op de 40ste dag na Pasen. Vlak voor Jezus hemelvaart, die dus weer net niet samenvalt met de Joodse gedenkdag Lag BaOmer. En dat betekent zoveel als de 33ste dag van de Omertelling. Een weekje eerder dus. En die dag, Lag BaOmer, die zou later in de geschiedenis gevierd worden vanwege het plotselinge ophouden, het stoppen van het massale sterven onder de leerlingen van Rabbi Akiba. En daarom is die Lag BaOmer, die 33ste dag in de Joodse traditie, een heel bijzondere gedenkdag. Ik zou maar zeggen, Allah, onze hemelvaart of de hemelvaart van Jezus, op de 40ste dag van de Omertelling. En dan natuurlijk de 50ste dag die wij vandaag vieren. Nu zitten we hier niet in de synagoge. Maar een en ander, dat doet ons wel denken aan de Joodse context waarin Lucas zijn evangelie en ook het tweede boek De Handelingen geschreven heeft. Bijna 100 jaar geleden, toen schreef Rabijn de Vries een boek met de titel Joodse Rieten en Symbolen, dat nog altijd gekocht en gelezen wordt. Ik heb hier de 4e druk uit de jaren 80, denk ik. Maar inmiddels zijn we aan de 10e druk van dat boek. En dat komt omdat het werkelijk in geuren en kleuren vertelt over het Joods religieuze leven in Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog. Het vertelt eerlijk gezegd alsof je er zelf bij bent. En dat geldt dus ook voor wat hij vertelt over de Omer-tijd tussen Pasen op weg naar Pinksteren. Rabijn de Vries werd in 1870 geboren in Neede, een dorpje in de Gelderse Achterhoek. En hij trouwde met Judith de Jong in de synagoge van Haaksbergen. En vandaar ging het naar Haarlem, hij als rabbijn, als rebbe, en zij als rebbetzin. En na bijna een halve eeuw in Haarlem werkzaam geweest te zijn, ging hij in 1940 met pensioen. 3 jaar later, in 1943, werden hij en zijn vrouw door de Duitse bezetter opgepakt en via Westerbork gedeporteerd naar het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar ze kort na elkaar in 1944 de dood vonden. Het is inmiddels bijna 4 weken geleden dat er in Neede een herinneringsmoment werd onthuld voor deze rabbijn de Vries. 80 jaar na zijn dood. In dat nu bijna 100 jaar oude boek Joodse Rieten en Symbolen vertelt rabbijn de Vries hoe in het oude Israël de Omer-tijd tussen Pasen en Pinksteren gold als een zeer blijde periode van het jaar. En de graanoogst is dan in volle gang. De natuur van Kanaan zingt haar morgenlied en de maaiers die slaan met de sikkels in de halmen de maat erbij. En de binsters die bundelen vrolijk de garven als kransen bij het feest van de oogst. Onze rabbijn vertelt letterlijk dus, ik probeerde daar een voorbeeld van te geven, in geuren en kleuren over het tellen van die 7x7 dagen die de Omer-tijd wordt genoemd, naar het gewicht van 1 korenschoof, 1 garf, 1 omer in het Hebreeuws. En dat is dan ook nog eens het gewicht van 3,5 pond gerst, die als eersteling gave naar de tempel werd gebracht. Zoals wij bijvoorbeeld op Dankdag, ik weet niet of u het gewend bent, maar in andere kerken noem ik dat dan zo, zoals wij het gewend zijn op Dankdag om fruitmanden naar de kerk te brengen voor onze zieken en voor onze ouderen. Nou ja, we zouden de bloemen dan zelf mee moeten nemen of de fruitbakjes vanuit de kerk. In de loop van de geschiedenis is de datum van het Pinksterfeest, de 50ste dag na Pasen, vastgesteld op de 6e dag van de Hebreeuwse maand Sivan. En let wel, voor wie buiten Kanaan woonde, ook nog eens op de 7e dag van de maand Sivan. En daar komt nou onze tweede Pinksterdag vandaan. En onze tweede Paasdag. Want buiten het land Kanaan, in de diaspora dus, wereldwijd, waar Joden geen eigen land of eigen akker mochten hebben, ja, daar konden ze ook geen oogstfeest vieren. En Pasen kreeg van lieverlee de betekenis van een volksbevrijdingsfeest à la de bevrijding uit Egypte. Terwijl Pinksteren het feest van de openbaring werd, Het feest van de overgave van de Torah aan de kinderen Israëls in de vorm van de plechtige voorlezing van de twee stenen tafels met de 10 woorden. Dat is het Pinksterfeest geworden in de Joodse traditie. Op Pasen dan klinkt het hooglied over de liefde tussen God en de kinderen Israëls die elkaar bij wijze van spreken gevonden hadden op het historische moment van de bevrijding uit Egypte. En 50 dagen later, op Pinksteren, dan wordt zogezegd die nieuwe relatie tussen beiden bevestigd in het sluiten van een verbond met als huwelijksakte de 10 geboden, de 10 geloften. En daarnaast wordt dan op een lenteachtige wijze het liefdesverhaal over Rut en Boas op de dorsvloer verteld. Al met al, zoals Rabijn de Vries ons liet weten vanmorgen, een zeer blijde periode van het jaar. Thans echter, zo kon u lezen op de voorpagina van de liturgie, thans echter, voegde Rabijn de Vries er in 1927 aan toe, thans echter is de Omertijd niet een hoogtijdag van vreugde in het Joodse leven. Het blijde jaargetij verkeerde in sombere rouw. Aanvankelijk dus vanwege het hoge aantal sterfgevallen onder de leerlingen van Rabbi Akiba. En dat gebeurde dan aan het begin van onze jaartelling, vlak na de verwoesting van de tempel en de teloorgang van de toenmalig Joodse staat. En daarop volgden 20 eeuwen van ballingschap. Die aldus Rabijn de Vries, en ik lees het maar weer voor. Voortdurend alle vreugde steeds donkerder omvloerste. De vele vervolgingen hebben juist op de Omertijd hun zware schaduwen geworpen. Het staat er zo, want die Omertijd volgt dus op de Pasen. En u moet weten, in de katholieke liturgie, voor Goede Vrijdag, tot aan het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw, stond en werd er gebeden voor de Joden als godsmoordenaars, zo stond het in de liturgie. Er werd gebeden voor de vijanden van het evangelie. Paus Johannes de 23e had dat er al uitgehaald, nog voordat het Tweede Vaticaans Concilie begon. Maar daar doelt, dit boek is geschreven in 1927. En dan schrijft de rabbijn dus, de vele vervolgingen hebben juist op de Omertijd, op die tijd na Pasen, hun zware schaduwen geworpen. De middeleeuwen hebben er een bloedig spoor in achtergelaten. En sindsdien liggen de 49 dagen tussen Pasen en Pinksteren in een melancholische stemming. De Omertijd met een periode van rouw. En de verschrikkingen van die tijd werden door Joodse dichters vastgelegd in treurzangen en klaagliederen. Aldus typeerde Rabijn de Vries de Omertijd toen zijn boek Joodse Riten en Symbolen in 1927 het licht zag. Notabene 6 jaar voordat Hitler en de nazi's in Duitsland de macht grepen om hun dodelijk spel te spelen met de Joden in Europa. Dus hoeveel te meer beleefde de Joodse gemeenschap na de Shoah deze ooit blijde periode van het jaar opeens als een diepe, als een periode van diepe, diepe rouw. En in de bevrijding, na de bevrijding, is dat zo gebleven. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Want ook de tweede, de derde en zelfs de vierde generatie van hen die het overleefden, komt niet los van de Shoah. Het heeft ook in hoge mate de geschiedenis die we zelf meemaken bepaald. En toch? Toch kwamen al in augustus 1947 70 Joden en christenen uit Europa en enkele ook uit de Verenigde Staten bij elkaar in het Zwitserse plaatsje Seelisberg. Zwitserland had natuurlijk niet meegedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dus daar waren de structuren van kerk en synagoge nog intact. Ze kwamen bij elkaar in het Zwitserse plaatsje Seelisberg om er de fundamenten te leggen voor wat later de International Council of Jews and Christians zou worden. De Internationale Raad van Joden en Christenen. Stel u voor, na bijna 2000 jaar van vijandschap en confrontatie, werd in Seelisberg de kiem gelegd voor een poging om elkaar te verstaan en het gesprek tussen Joden en christenen op gang te brengen. En het lukte. Het lukte. Voor het eerst in 2000 jaar. Het duurde weliswaar nog tot het Tweede Vaticaans Concilie, begin 60e jaren vorige eeuw, dat Rome, en in haar kiel zag ook de reformatorische kerken in Europa, besloot tot een fundamentele koerswending in haar verhouding tot het Jodendom. Joden, aldus het Vaticaans Concilie, zouden voortaan niet langer meer beschouwd worden als godsmoordenaars en vijanden van het evangelie, zoals ze genoemd werden in de liturgie van Goede Vrijdag, maar nu als broeders en zusters in het geloof aan de ene God. Sterker nog, en nu citeer ik dat conciliedocument Nostra Aetate, dat betekent zoveel als in onze tijd. Ik citeer dat conciliedocument letterlijk. Joden en christenen zouden God voortaan eenstemmig moeten aanroepen en hem schouder aan schouder dienen. Dat was de stand van zaken in 1964. En 50 jaar later, inmiddels dus alweer 10 jaar geleden, werd ook officieel de Jodenzending afgeschaft. Sindsdien hoeven Joden dus niet meer bang te zijn dat de kerk hen tot Jezus of het christendom wil bekeren, want, zo zeggen we dat dan tegenwoordig, Joden geloven al in de God van Israël, die in de kerk beleden wordt als notabene de vader van onze Heer Jezus Christus. Of zoals paus Johannes Paulus II het zei bij zijn allereerste bezoek überhaupt in die 2000 jaar, ja niet zijn, maar het allereerste bezoek van een paus aan de synagoge in Rome, april 1986, zei hij: de Joodse religie is voor ons niet iets uiterlijks, want het hoort in zekere zin tot het innerlijk van ons eigen geloof. De Joodse religie behoort tot het innerlijk van ons eigen geloof. Geen dubbele agenda meer in het gesprek tussen Joden en christenen. Een uniek moment dat in de geschiedenis is ingegaan als een historisch religieuze revolutie. En dat was het. Sindsdien verschijnt dan ook de ene na de andere verklaring, ook vanuit orthodox-Joodse hoek. Wat in geen 2000 jaar voorgekomen is, is in onze tijd, dat u en ik leven, stel u voor, in onze tijd, voortdurend aan de orde. En de laatste, ik tel er sowieso al 5, maar de laatste officiële verklaring is nog geen 1,5 jaar oud en kwam 1 week na de 7e oktober 2023, toen de president van het Joods Wereldcongres in het Vaticaan de hoop uitsprak dat deze boodschap die zij opgesteld hadden, dat deze boodschap van verzoening en van partnerschap tussen christenen en joden zijn weg mag vinden in onze beide gemeenschappen en in de harten en hoofden van alle gelovigen. En die verklaring eindigde met deze woorden: wij vernemen de echo van een goddelijk fluisteren, dat wij de tijd waarin we leven gestalte moeten geven door onze verbondenheid met elkaar te vieren. Dit is ook in deze meest gruwelijke tijd van betrekkingen, maar het is nog steeds waar het om gaat. Als Jezus in Handelingen 1 zijn volgelingen voorhoudt, en wie anders zijn zijn volgelingen dan wij, zoals we hier bijeen zijn, als hij ze herinnert aan die 50ste dag van de omertijd, terwijl aan Pinksteren, het feest dat we hier vandaag vieren, als Heilige Geest over jullie komt en jullie kracht ontvangen om van hem te getuigen in Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. Jezus, die volgens Paulus niets liever wilde dan dat er geen scheiding zou zijn tussen Joden en Grieken, tussen slaven en vrijen, tussen mannen en vrouwen. Zal het ons lukken om in deze gruwelijke tijd van oorlogen en geruchten van oorlog toch ook die echo te horen van het goddelijk fluisteren, dat wij het leven gestalte zullen geven door onze verbondenheid met elkaar te vieren? Dat lijkt mij de vraag te zijn voor Pinksteren 2025. Zo mogen het zijn.
Thank you.
En zo mag ik u ook voorgaan in de dank en voorbeden. En u ziet in uw liturgie een lied staan. Op de achterpagina. Het lied van het kerkasiel. Een van de wonderen die in Kampen gebeurde, is dat collega Koetsveld van de Westerkerk uit Amsterdam er met een aantal gemeenteleden ook was, om daar dan 2 of 4 uur, dat weet ik niet. Je hebt telkens, kun je inschrijven voor 2 uur of voor 4 uur, dat je dan zo'n kerkdienst leidt. Hij had een aantal gemeenteleden meegenomen uit de Westerkerk in Amsterdam en aan hun tijdens die viering gevraagd, schrijf nou eens met 1 woord op wat dat bij je losmaakt, dit kerkasiel. En die woorden heeft hij mee naar huis genomen en heeft hij een lied van gemaakt. En dat lied, dat staat nu bij u op uw liturgie. En ik stel u voor dat we dit lied zingen direct in aansluiting van onze gebeden. Het is een bekende melodie uit het liedboek 243, dat is de Telles Canon. 243 de melodie, maar die kent u hoor. En ongetwijfeld zal de organist ons er goed doorheen leiden. Dus. Mag ik u voorgaan in de gebeden? Hoe kunnen wij u noemen, God? Want hoe anders bent u dan wij ons een God voorstellen? Uw licht is gerechtigheid. Uw liefde grenzeloos. Zend ons uw geest. Help ons u te verstaan en te veranderen naar uw beeld. Wij bidden om u, om uw licht en liefde in deze grote wereld waarin wij maar kleine mensen zijn. Zend ons uw geest vandaag. En zegen ons met de kracht die harten en grenzen openstelt. Wij dragen aan u op wie opgejaagd en vervolgd worden, geen dak, geen plek, geen recht om te leven. Voor al wie het slachtoffer werd van nationalistisch en godsdienstig fanatisme. Maar ook bidden we voor wie harten en grenzen gesloten houden. Voor de jagers, de vervolgers en de fanatici. Dat zij juist de kwetsbare mens in zichzelf ontdekken en in hun naaste. En bewaar ons, zoals wij hier bijeen zijn, voor apathie en onverschilligheid. Daarom bidden we, zend ons uw geest. Liefdevolle God, bij u brengen we het gezin dat een schuilplaats vindt in de open hof en in de kerk. Gemeenschap om hen heen in Kampen. Bij u brengen we Aram, Ariane, Amelia, Alexa en hun ouders, Alexander en Carina, Baba Jans. Bij u brengen we alle in Nederland gewortelde asielkinderen en hun ouders die uitgezet of dreigen uitgezet te worden. Honderden. Bij u brengen we alle mensen die met hart en ziel zich voor hen inzetten. Bij u brengen we ook alle politici en beleidsmakers. En we bidden, geef uitkomst. Geef toekomst. Geef hoop. Geef liefde. Zoals we zingen met zoveel het lied van het kerkasiel.
De collecte voor vandaag is voor Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Deventer helpt kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen om volwaardig mee te doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Zo willen ze sociale uitsluiting voorkomen en bijdragen aan gelijke ontwikkelingskansen. Gezinnen met een inkomen tot 180% van het sociaal minimum kunnen hulp aanvragen. De stichting verstrekt zogeheten leergeldchecks, waarmee kosten vergoed worden voor bijvoorbeeld sportclubs, muziek- of danslessen, schoolreisjes of benodigdheden zoals sportkleding, een tweedehands computer, zoals hier voorliggend, een computertas. Per kind is maximaal €200 beschikbaar voor activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling. Aanvragen kunnen online worden ingediend via de website. Na de aanvraag volgt een huisbezoek door een vrijwilliger om de situatie te bespreken. Bij goedkeuring ontvangt het gezin een leergeldcheck die besteed kan worden bij de betreffende organisatie. Er vindt later ook een evaluatie plaats. Met deze hulp wil de stichting Leergeld bijdragen aan een toekomst waar alle kinderen kunnen meedoen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
gaat nu dan weer heen vanuit deze Pinksterviering in vrede en draagt daarbij de zegen van de ons altijd aanwezige. De eeuwige zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. Hij zij bezorgd om u en geven u vrede.
We hebben de kaarsen gedoofd en de Bijbel gesloten. We nemen het woord en het licht mee de wereld in. Ik wens u goede Pinksterdagen.